Hartelijk welkom in deze themadienst, vierde in de serie over de geloofsbelijdenis. We wensen elkaar een goede dienst toe. Straks aan het eind van de dienst collecte, diaconie en kerk. Nou, ik zou niet weten wat ik verder mee moest delen, dus helemaal goed. We gaan beginnen en we beginnen met het zingen van Psalm 69, vers 5. En daarbij denken we aan die knecht die leed. Psalm 69, vers 5 als aanvangslied. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het vierde artikel is aan de beurt van de geloofsbelijdenis. Dus we gaan nadenken over de woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle of nedergedaald in het rijk van de dood. We zingen lied 189. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Gezang 189 in zijn geheel.
Thank you.
zometeen in gezang 192, vers 1, 2 en 6. Eerste twee versen en het laatste vers. Als antwoord, als aansluiting op de geloofsbelijdenis waarvoor we nu gaan staan. Weet ons verbonden met die hele gemeenschap der heiligen. Al die mensen door de tijd heen. Zou ik hier zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. We bidden u om de opening van het woord. En eigenlijk ook om de opening van die gemeenschap der heiligen bieden wij u, Heere God, waartoe wij willen behoren. Want in die gemeenschap, daarin bent u zelf, God in hun midden. Daar is leven. Een leven zoals we het op deze aarde tot nu toe niet gevonden hebben, dan alleen in Hem, uw Zoon, onze Heere. We bidden u, kom met uw geest. Help ons de woorden van de Schrift te begrijpen. Help ons nog meer te zien wat geloven in uw Zoon betekent. Wat u gedaan hebt. In Hem, aan deze wereld, aan ons. Help ons in de stilte van dit uur echt te horen. Geef dat we ophoren. Leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift uit de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 2 lees ik vanaf vers 10. Hebreeën 2 vanaf vers 10. Om vele kinderen in zijn luister te laten delen achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben één en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen, wanneer hij zegt: ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. Zo zegt hij ook: ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder: hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Ik lees daarnaast de zondagen 15 en 16 uit de catechismus. Wat verstaat u onder het woord geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het eind daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het hele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om door zijn lijden, als door het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het meer dat hij gekruisigd is dan dat hij een andere dood gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft, want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon voldaan worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een sterven aan de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen we nog meer door het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de slechte begeerte van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf aan hem in dankbaarheid ten offer brengen. En tenslotte vraag en antwoord 44, waarom volgt daarop neergedaald in het rijk van de dood? Antwoord, opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mag zijn, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten en verschrikking, waarin hij gedurende zijn hele lijden, maar in bijzonder in zijn dood aan het kruis verzonken was, mij van de dodelijke angst en pijn verlost heeft. Zo ging catechisatie in de 17e eeuw, maar soms nog wel. Hè? We hebben het er zo meteen over met elkaar. We zingen met elkaar voor de prediking gezang 182, vers 1 en 4. Lied 182, vers 1 en 4. Predikingstart met lied 179, de eerste drie versen. Gezang 179, vers 1, 2 en 3. Nou, artikel 4 is veel te groot om in één keer te behandelen. En ik heb er daarom voor gekozen om het toe te spitsen op vraag en antwoord 40... En daarna loop ik gewoon zo even, voor zover we nog tijd hebben, andere thema's langs. Vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon voldaan worden dan door de dood van de Zoon van God. Waar je gelijk tegenaan loopt dan in die vraag, is tegen dat moeten, het moeten wat je in de Bijbel ook tegenkomt, dat Jezus moest lijden tot in de dood. En dat het gaat in deze om Gods gerechtigheid. merk iedere keer dat het is lastig, hè? Onze vaderen hebben dat zo verwoord, die hebben, daar zit ook een hele redenering achter, waardoor zij op deze manier het hebben verwoord. En ik merk aan mezelf dat er steeds meer list tussen komt, tussen wat zij zeiden en wat ik in deze eeuw zeg. Ik denk ook dat dat komt door van alles wat we bijleren in het Hebreeuws, in de Joodse wereld. En zoals het hier ook staat, van waarom heeft Christus dat moeten doen? Nou, zus en zo, als een soort, het staat als een soort rekensom. Van daarom moet de Zoon van God sterven, als een soort rekensom. Het staat er mij toch te keel, te koel, te juridisch. Ik kan me ook voorstellen dat moderne mensen, als ze dit horen, zeggen van ja, hallo, wat is dat voor recht dat een ander voor mijn schuld dan ter dood moet worden gebracht? Dat kan ik me voorstellen, dat die vraag opgeroepen wordt door deze formulering. Het Hebreeuwse woord tzedaka, gerechtigheid, is helaas behoorlijk onder invloed gekomen, onder invloed komen te staan in Europa van het Romeinse recht. En daardoor wordt die tzedaka niet goed verstaan. Je hoort in onze belijdenisgeschriften ook spreken, in de Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels, je hoort daar spreken over God is rechtvaardig, en dan hebben ze het over die gerechtigheid van hem, maar ook barmhartig. En die worden tegen elkaar uitgespeeld. Alsof de gerechtigheid iets heel anders is dan de barmhartigheid. De gerechtigheid, dat God rechtvaardig is, dat zou die harde, oordelende kant van God zijn. Met andere woorden, God heeft een rechtvaardig oordeel uitgesproken over ons allemaal, over deze wereld, en ons allemaal schuldig verklaard. En op grond van die, ja, op grond van dat rechtvaardig oordeel, gaat de Dordtse leerregels en ook de Nederlandse geloofsbelijdenis zover dat in principe eigenlijk alle mensen naar de hel gaan. En dat het alleen maar kan worden toegestemd, want ja, dat is het rechtvaardige oordeel van God. Dat kan niet. Dat is veel te ver bij de Hebreeuwse tzedaka vandaan. Dat komt veel te dicht bij de Romeinse justitie. Kijk, justitia, vrouwen justitia, dat is de blinddoek en de weegschaal en het zwaard. En onze hele rechtspraak is erop gebouwd. Het blinddoek die aangeeft, het zal hier objectief en zakelijk koel toegaan. De weegschaal, er zal gewogen worden. Er zijn getuigen à charge en getuigen à décharge. Er zijn argumenten. De waarheid komt boven tafel. Wat hoort daar en wat hoort daar? En tenslotte is daar het zwaard. Er moet een oordeel worden uitgesproken. Daar gaat het om in die zin. Er moet een oordeel klinken. Schuldig of onschuldig. Dat is zo anders dan bij de tzedaka, de Bijbelse gerechtigheid. De tzedaka heeft geen blinddoek. Dat gaat helemaal niet klinisch. Dat gaat met open ogen. En dat gaat niet koel, maar dat gaat met bewogenheid van het hele hart. En in de tzedaka gaat het niet om een weegschaal waarin duidelijk moet worden, waarin moet worden gelegd van wat wel waar is en wat niet waar is, wat nu wel of niet in overeenstemming is met de feiten. Nee, in de tzedaka gaat het om, niet om de waarheid, zou ik haast zeggen, maar om de waarachtigheid van mensen. De iedere keer weer schokkend voor mijn catechisanten als ze ontdekken dat als de Heere God zegt dat je geen vals getuigenis mag spreken, dat dat betekent dat je geen gemeen getuigenis mag spreken tegen je naasten. Zodat ik tegen ze kan zeggen, soms zul je moeten liegen om een waarachtig mens te zijn. Als iemand op jou rekent, denkt dat jij hem zult beschermen. En je zegt zomaar hier tegen iemand van ja, hij zit daar en je kunt hem zo vinden. Dat is liegen. Dat is bedriegen. Het gaat erom, kunnen mensen op jou rekenen? Het gaat om waarachtigheid. Dat je niet gemeen zult zijn. Daar is iets Tzedaka mee bezig. Niet met de naakte waarheid. Daar heeft het Tzedaka niks mee. Integendeel, denk ik dat de Heere God meer heeft met omhulling dan onthulling. We doen ook een beroep toch op de Heere God van beschaam mij alstublieft niet. Dat zou hij makkelijk genoeg kunnen doen. Maar je bidt juist om een genadige omhulling. Niet om de naakte waarheid. En tenslotte, het derde is dat zwaard bij justitie. Ook dat werkt heel anders bij het Tzedaka. Het Tzedaka is niet uit op het uitspreken van een oordeel. Schuldig of onschuldig. Nee, het Tzedaka is uit op... op de redding van zo'n leven. Om zulke woorden te spreken, om zo wijs te zijn dat zo'n leven, zo'n mens, weer tot, ja, wordt zoals God hem bedoeld heeft, of haar zo bedoeld heeft. Het is een, en zo wordt het ook door menigheden genoemd, het is een reddende gerechtigheid. Daar kun je dus ook een beroep op doen. Hè? Dat gebeurt ook in de psalmen. Red mij uit door uw gerechtigheid. Dat heb ik in mijn jeugd nooit begrepen, die tekst. Want dat klopte niet met de catechisatie die ik kreeg, die toch heel dicht zat bij de Heidelberger catechismus. Ik denk van, hoe kan je nou een beroep doen op de gerechtigheid van God? Dat was juist altijd oordeel. Nee, die tzedaka is inderdaad uit op onze redding. Red mij uit door uw reddende gerechtigheid. Een gerechtigheid die erop uit is dat er een gemeenschap wordt gesticht. Dat de gemeenschap die stuk is, waardoor dan ook, doordat mensen zich hebben misdragen, dat die gemeenschap wordt hersteld. De armen en de verdrukten, die moet worden opgericht uit het slijk. En de machtigen, zo zingt Maria dat, die moet van de troon worden gestoten. Want die is aan het verdrukken. Zodat mensen ten opzichte van elkaar weer zullen zijn zoals ze horen te zijn. Broeders en zusters van elkaar. Zodat er harmonie ontstaat. Ieder mens tot zijn of haar recht komt. En die arme die wordt opgericht, die wordt dus niet, dat zou justitie zijn, die wordt niet vrijgesproken. Nee, maar die wordt opgericht en die krijgt een nieuwe opdracht. En die machtige die van de troon wordt gestoten, die wordt niet voor altijd veroordeeld, dat zou weer justitie zijn. Nee, maar die krijgt een nieuwe opdracht. Beiden krijgen een nieuwe opdracht om te leven in gemeenschap met elkaar. En daar is God op uit. Op zo'n leven in gemeenschap met elkaar. Mensen die elkaar recht doen en die in die gemeenschap ook allemaal tot hun recht komen. En dan wil hij ook zelf nog in het midden van die gemeenschap zijn. Hij wil daarin wonen. Het hele hart van de Torah, de Leviticus, gaat daarover dat God wil wonen bij de mensen. En dat er zo'n gemeenschap zal zijn. Dat is zoiets apart, dat is zoiets bijzonders, dat JHWH zo'n God is, dat hij deze beweging maakt. Het zet iedere keer alles op scherp, omdat het niet lukt in deze wereld, maar het is wel zijn bedoeling en het brengt die hele geschiedenis in beweging, het brengt alles in beweging en hij houdt niet op totdat hij zover is. God die woont bij de mensen. En waarom dan? Ja, waarom dan? Jezus geeft een ontroerend antwoord, hè, in Johannes 12. Als hij het heeft over de tarwekorrel. Dus als de tarwekorrel zich niet geeft, dan blijft hij op zichzelf, dan blijft hij alleen monos, staat daar in het Grieks. God wil niet alleen blijven. Dat is wat. Hij wil niet alleen blijven. Hij wil verkeren met zijn schepselen, met zijn schepping. En hij zoekt daar de harmonie in. Een één gemeenschap moet het worden wat hem betreft. En daar komt heel die beweging van Jezus dus uiteindelijk vandaan. Dat als dat dan maar niet lukt, dan moet het uiteindelijk zo lukken dat hij zichzelf in Jezus Christus als een tarwekorrel laat vallen. Niet op zichzelf blijft, maar zich verloren geeft. Totaal verbindt met dit bestaan van ons. Hij komt naar beneden, hij laat zich vallen, hij valt met ons mee. Hij verbindt zich met deze wereld tot in de uiterste, hoe kapot het ook is, hoe klein het ook is. Ik zou zeggen tot de eendagsvlieg toe. Wat is grotere vergeefsheid van leven, denk je, dan dat? Maar hij verbindt zich met dit hele bestaan. Dat is wat hij zoekt. Dat is zo brengt hij ook die hele beweging in onze geschiedenis tot stand. En de onrust in ons bloed. Om verbonden te zijn. Die gemeenschap van God en de mensen. Die gemeenschap der heiligen met de heiligen in het midden. Daar gaat het om. Dat is de hemel. Dat is de hemel. Dat is. Daartoe wil die gerechtigheid ons redden. Daartoe wil hij ons brengen. Als het gaat over we moeten gered worden. Dan zit nog veel te veel in die oude beelden van de redding van de ziel. Oh ja, dan ben je klaar. Je gelooft nu. Ben je gered. Ja, kun je achterover gaan zitten. Dan ga je daarna naar de hemel. Nee, het gaat erom dat die hemel hier en nu gaat ontstaan. God die woont bij de mensen en mensen die ophoren op dat woord en die tot hun recht komen. En het wordt één gemeenschap. Denk aan de woorden van Johannes, die prachtige woorden aan het begin van zijn brief. Die dan zegt van waarom vertellen we het woord? Waarom wordt het woord verkondigd? En die zegt, dit is wat we verkondigen. En tegen u zeggen dat God licht is. En als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl onze weg in het duister is, ja, dan liegen we. Maar het gaat wel met hem verbonden te zijn. Want, zegt hij, waartoe word je nou geroepen? Onze gemeenschap is, onze verbondenheid is, met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de hemel. Hier en nu. Dat is de bedoeling van de reddende gerechtigheid. Zo wordt de reddende gerechtigheid ook openbaar. Hè? Ook duidelijk. Dan ben je bij de kern van de brief van Paulus in de Romeinen. Romeinen 1 vers 16. Waar hij zegt, voor dit evangelie schaam ik me niet. En aangeeft. Het is de reddende kracht van God voor alle die geloven, de Jood in de eerste plaats, maar ook voor de andere volken. Want daarin, het is hier heel wonderlijk vertaald, daarin, nog beter vertaald, in elk van deze, in die Jood en in die Griek, wordt de reddende gerechtigheid van God openbaar als ze geloven. Want doordat wij geloven, wordt zichtbaar die gemeenschap, wordt zichtbaar, mensen komen tot hun recht. Mensen komen goed tegenover God te staan. God tegenover hen. Zij tegenover elkaar. Zo wordt de reddende gerechtigheid zichtbaar midden in deze wereld. In de gemeenschap der heiligen. In zoiets als de kerk. Het is in alle gebrokenheid, maar in zoiets als de kerk. De kerk van Jezus Christus. En de toren van God, zegt Paulus in dat direct daarna, vanaf vers 18. En de toren van God, die wordt openbaar, ook hier en nu. Ook niet in een laatste oordeel, maar ook hier en nu al. In allen die God overlaat aan hun eigen verwerpelijke doen en denken en de vruchten daarvan. En hun levens die, op allerlei manieren beschrijft hij van hoe die mensen ver zijn van de Tora, ver van de 10 woorden en hoe daardoor hun leven helemaal desintegreert. Zo openbaart zich ook de toren, hier en nu. Het realiseert zich. Goed, dat over die reddende, over die tzedaka. Nu wordt dit op aarde niet gevonden. Die nieuwe gemeenschap die God wil stichten. Dat ultieme wat hij al deed in Leviticus en het lukte niet. Hè, kwam niet goed. Dat wordt op aarde niet gevonden. Het wordt hier niet gevonden dat mensen recht wordt gedaan en tot hun recht komen. De 10 woorden, de hele Tora, hebben ook Israël niet gered en niet hiertoe gebracht. Geen wereld à la prachtige beelden hè, van Psalm 85, zoals de wereld bedoeld is, zoals het zou moeten zijn. Trouw en waarheid die elkaar omhelzen, gerechtigheid en vrede die elkaar begroeten met een kus, waarachtigheid die opbloeit uit de aarde, gerechtigheid die uit de hemel toeziet, God die al het goede geeft, gerechtigheid gaat voor hem uit. Aarde vol van de gerechtigheid des Heren die gelijk een aarde vol vrede levert. God zoekt hiernaar met alle ijver, met alle bewogenheid die in hem is. Al zijn hartstocht zit hierin. En hij zet daarmee inderdaad alles op scherp. Hij zet alles op scherp. Met dat volk Israël in deze wereld zet hij alles op scherp. En binnen Israël zelf zet hij ook iedere keer met dit woord, met dit willen, alles op scherp. Hij doet het omdat hij wil weten, omdat hij wil ontdekken. Zijn er nog mensen op deze aardbodem die daarin meegaan? Zijn er nog mensen, schepselen van hem, die wel een hart hebben voor anderen? Die zich ontfermen. Die vrede zoeken. Die mensen tot hun recht laten komen. Het prachtig voorbeeld binnen Israël zelf is het voorbeeld van Salomo, koning Salomo. He, koning namens God. In hem kun je iets van God zelf zien. Koning namens God. Koning in gerechtigheid. Hij doet gerechtigheid namens God. En hoe anders, hoe totaal anders werkt dat dan onze justitie. He, als je dat ziet in 1 Koningen 3 bijvoorbeeld. He, dat beroemde verhaal van die twee hoeren. Allebei met een kind. Ene kind is dood, andere kind leeft nog. En die ene hoer probeert die andere te bedriegen. En ze hebben ruzie over het nog levende kind. Dat weerspiegelt deze wereld. Dat is de ellende van deze wereld. Dat is wat mensen elkaar aandoen. Dat is de hardheid van deze wereld. En het is gelijk ook de verzakelijking van de liefde tot seksuele diensten. Maar God zoekt, Salomo zoekt, is er nog een hart bij die mens? Is daar nog barmhartigheid? En als het er is, dan zou zo iemand gered kunnen worden. Dan komt zo iemand tot leven. Het gaat niet over schuldig, onschuldig. Het gaat om tot leven komen. Nou, en je zult maar in zo'n rechtsproces zitten voor zo'n koning. Als je dit meemaakt, alles staat ineens op scherp. Zo'n soldaat die er met zo'n zwaard staat boven je kind. Het gaat ineens om het leven van je kind. En daarin gaat het om het leven van jezelf. En als het kind sterft, hoe is het dan met mij? En dan, prachtig beschreven in 1 Koningen 3, vooral in het Hebreeuws kun je dat zien. Dat bij één van die vrouwen, de vrouw van wie dat kind is, daar krimpt haar rachem ineen, staat er in het Hebreeuws. Haar rachem, haar baarmoeder, krimpt ineen als ze dit ziet. En dan wil ze alles wel opgeven. Zelfs haar kind mag nu naar die ander, als dat kind dan maar wordt gered. En juist zo bewijst zij de moeder te zijn en dat er nog leven zit en dat er nog een hart is in deze vrouw. En dan klinkt dat oordeel van Salomo, nogmaals niet schuldig of onschuldig, maar er wordt één mens daar terecht gebracht en er wordt daar één ander mens terecht gewezen. zodat er opnieuw een gemeenschap ontstaat. Een liefde en eerlijkheid en trouw. Liefde, eerlijkheid en trouw worden hersteld in de gemeenschap. En dit zet iedere keer alles op scherp, heb ik al gezegd. Maar dit voorbeeld van Salomo tekent ook gelijk God zelf, hoe hij zelf is. Is hij de moeder van deze wereld? Is hij de moeder van onze schepping? Matteüs 3 zegt Jezus, zijn zijn eerste woorden in het evangelie van Matteüs, als hij daar optreedt, zegt hij, zo, zegt tegen Johannes de Doper, zo moet ik doen, want zo wordt de reddende gerechtigheid van God vervuld. Zo moet ik doen, want zo wordt de gerechtigheid vervuld. Dus als God zegt, is er dan geen mens die recht doet, ook niet één, dan zegt Jezus, zie, hier ben ik. Als eerstgeborene in Israël, als eerstverantwoordelijke in de plaats van Israël en uiteindelijk in plaats van de hele wereld, van ons allemaal, zegt hij dat hij zo zal leven. Armen en verdrukten oprichten uit het slijk en geen stap opzij voor bestuurders en machthebbers die op deze aarde geen recht doen. En dat is Gods daad. In deze Jezus, in zijn eigen Zoon, geeft God zichzelf om deze wereld te redden en gerechtigheid, die gemeenschapstichtende gerechtigheid, tot stand te brengen. Zijn racheem krimpt ineen als hij die schepping van ons ziet. Niet te vergelijken met onszelf. Hoe bewogen zijn wij nou helemaal om deze wereld? Elke dag is er wel weer andere ellende en we gaan weer door met ons leven. Hoe overleven we dat allemaal? Eeuw na eeuw na eeuw. En we zitten hier nog steeds. Wat raakt het ons? Hem raakt het. Zijn baarmoeder krimpt ineen. Het staat ook letterlijk zo in het Hebreeuws. Jesaja. De baarmoeder van God krimpt ineen. Wordt dan vaak vertaald met hij ontfermt zich. Maar het is een ongelooflijk intens woord. Zijn baarmoeder krimpt ineen. En hij geeft zichzelf aan deze wereld, voor jou en voor mij. Is dat wat justitie doet? Nee, dit heeft met vrouwenjustitia niks te maken. Is dit wat een rechter doet? Nee, dit heeft met een rechter in onze zin van het woord niks te maken. Dit is een daad van de moeder, van de baarmoeder. Het is een daad van ontferming. En daarvan zegt dus ook die Hebreeënbrief, stuk wat we net lazen, hetzelfde als wat we in de evangelie tegenkomen, daarvan zegt de Hebreeënbrief, hij moest wel. Dan gaat het over dat moeten. Hij zegt, hij moest wel. Ik was met een hele groep bezig geweest met Noordmans, de theoloog Noordmans, en hoe hij probeert dit aan te geven van deze emotie in God. Dan merk je ook, als je met deze theoloog meegaat, van je moet de Bijbel niet justitieel lezen. Je moet hem lezen vanuit de barmhartigheid. Noordman zegt, het woord, het scheppende woord van God, is vol ontferming. En het is die ontferming, het is die baarmoeder van God, die ineenkrimpende baarmoeder van God, als je onze ellende ziet, die diepe drijfveer die hem ertoe brengt om onmiddellijk achter zijn schepping aan te gaan, zoals een arend achter haar naar beneden stortende jongen. Het is voor Noordmans ook niet zo dat de zonde helemaal bij ons ligt. Ik bedoel, de duivel die is er al voor dat Adam en Eva het in de gaten hebben. Er is veel meer aan de hand, zegt Noordmans. Met de schepping, zegt hij, is het donker ook gegeven. En wat wij in de kerk zonde noemen, dat is voor hem niet veel meer dan dat wij onze onschuld hebben verloren. Onze onschuld hebben verloren doordat we met die machten van het donker hebben kennis gemaakt. Wij zijn wetend geworden. Maar dat weten is wel schrikbarend. Je kunt dat vergelijken, het beeld van Noordmans, je kunt dat vergelijken met een kind. Het staat met zijn ouders aan de rand van een snelweg. En het heeft te horen gekregen, je moet dicht bij papa en mama blijven. Je moet hier blijven, de 10 woorden, de Torah. Je moet hier blijven, hier is leven. Maar in eigen wijsheid loopt het kind toch en in volkomen naïviteit de weg op. Die duivel is er al. De terreur van de duivel. Zo staat het letterlijk in het Grieks van Hebreeën 2. De terreur van de duivel is er al. Die terreur van de duivel die stormt als auto's op een snelweg gelijk op dat kind af. Geweldige machten stormen op ons aan. De baarmoeder ziet dat. De moeder aan de kant van de weg. En bedenkt zich geen moment. Rent achter dat kind aan. En terwijl ze zelf het leven laat, geeft ze het kind veilig terug in de armen van de vader. En dat kind kijkt met verbijstering naar de chaos en de dood om hem heen. Die het gevolg was van wat op zich zo'n onschuldige actie leek. Alleen maar even niet luisteren naar vader. En het kind denkt, heb ik dat teweeg gebracht? Is dit mijn schuld? Ja. In die zin dus, is het onze schuld. Mijn verlosser hangt aan een kruis en hij hangt er mijnentwege. Ja, in die zin. Zo bewijst God aan ons zijn gerechtigheid, zijn reddende gerechtigheid. Zo redt hij de wereld in zijn Zoon. Nou, dat is verre van een rekensom of iets juridisch. Hoeveel tijd hebben we nog? Niet veel meer. Andere thema's. Heel kort daarover. U hoort mij als ik de geloofsbelijdenis zeg, meestal zeggen, die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruist, gestorven en begraven. Ik geloof dat de meeste collega's het anders doen en ik denk dat ze formeel gelijk hebben. Maar hier wil ik de catechismus nou eens bijvallen. Catechismus breekt het ook op eigenlijk. Het zegt van dat geleden hebben, die geleden heeft. Ja, slaat eigenlijk op zijn hele leven. Niet alleen op het eind, maar eigenlijk zijn hele leven. Al van Bethlehem af aan. Vandaar dat ik het altijd op die manier zeg, die geleden heeft. En vervolgens dan zegt, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, het gebeurt in de openbaarheid. Niet stiekem. Zoals Herodes de Grote het had gewild in Bethlehem, dan had er nooit meer een haan naar gekraaid. Nee, in de openbaarheid, terwijl de hele wereld het ziet. En het in drie talen, om zometeen boven het kruis hangt wie hij is. En het tekent tegelijk ook het tekortschieten van de Romeinse justitie. Hoewel die wel zegt dat hij onschuldig is, dat is belangrijk. Onschuldig bloed. Hij is onschuldig. Maar hij wordt toch gedood. De Romeinse justitie heeft, die redt deze armen niet. En het wil zeggen dat hij door ons gedood is. Door de goyim. Door de volkeren der aarde. Niet door de Joden. De Joden hebben hem alleen uitgeleverd. Als zij hem hadden moeten doden, dan hadden ze moeten stenigen. Maar het kruis, kruisdood, is een dood van de Romeinen, is een dood van de goyim. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben de Zoon van God vermoord. Wij hebben de koning der Joden vermoord. Dat willen we niet in en dat willen we niet aan. En misschien dat elke Jood voor ons een herinnering eraan is dat we daar niet aan willen. Misschien dat er daarom zoveel antisemitisme is, geen idee. Maar wij hebben hem vermoord. Zij hebben hem verraden. Dat is wel een verschil. Waarom gaat hij in dat lijden tot in de dood? Nou, het is een hele spannende kwestie, daar kan ik niet op ingaan. Een spannende kwestie tussen de Joden En de kerk van, ja, een rechtvaardig zal toch leven. Jezus moet zich vergist hebben daar in Gethsemane. Vergelijk, zeggen wij van, ja, nee, dat hij dit gedaan heeft. Hij is niet te vergelijken met een Zeus of zo, die af en toe even, die soms hier komt en dan weer gauw teruggaat naar de Olympus, als het hier niet bevalt. Nee, het evangelie verkondigt het tegenovergestelde van wat de Grieken vertellen, en zeker van wat de wijsgeer Socrates vertelt. En Socrates zegt, ja, och, het is hier toch een tranendal. Heel veel christenen hebben dat helaas ook overgenomen. Het is hier toch een tranendal. Uiteindelijk moet je maar blij zijn met de dood. Dat is een soort genezing. Dan word je eindelijk vrij van het lichaam wat een gevangenis is. Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt onze God. Nee, zegt Jezus, die weg van die tarwekorrel gaat. Hij verbindt zich juist met ons bestaan. Hij wil dit bestaan. Ook dit lichamelijke bestaan. Ook mijn lichaam wil hij redden. En hij laat zich dus werkelijk vallen tot in alle vergeefsheid toe, tot in de dood toe. In geloof. En niet meer. Hij weet niet hoe het af gaat lopen. Echt niet. In geloof. Je laat er vallen. Je verbinden met het allerkleinste en allergeringste. Dat gewoon doen. En omdat hij dat gedaan heeft, Filippenzen 2, verhoogt God hem bovenmate, krijgt hij de naam boven alle naam, wordt hij uit de dood opgericht. Waarom sterven wij dan nog? Ja. Waarom sterven wij dan nog? Hier stop ik hoor. Hier stop ik. 1 Colossense 3. Even kijken. U bent immers gestorven, zegt 1 Colossense 3, vers 3. U bent immers gestorven. Dat is ons verleden in Jezus Christus, om Jezus wil. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dat is ons heden. Daar zijn wij nu, in de hemel. In die gemeenschap der heiligen al opgenomen. God in ons midden. En onze toekomst. Wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Hij is de eerste korenaar op die akker. Doordat hij die weg van die tarwekorrel is gegaan. Het draagt vrucht. 1 korenaar staat boven het land. Door het zwarte gat heen. Nieuw leven. Zo zal dat ook voor ons gelden. Er komt een paasdag dat dat veld vol staat met korenaren als wij in luister met Christus verschijnen. Maar nu al ons leven met hem verborgen in God. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Nu hoef je niet te worden gered, dan ben je al hier. En die gaat achter hem aan de weg van de tarwekorrel. Want dat is dan natuurlijk wat naar ons toekomt. Als hij dit zo gedaan heeft, zo geleden heeft. Deze weg is gegaan. En we geloven daarin. Ja, dan moeten wij ons ook tot en met het allerkleinste, allergeringste. Ons met deze wereld verbinden. In geloof dat niet vergeefs is. En dat zo'n keuze en dat geen enkele goede daad meer vergeefs gedaan is. Amen. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons. Het is avond, de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. De avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen tot slot gezang 440, de eerste twee versen. 440 vers 1 en 2. wel heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.